die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen op Psalm 39 en daarvan het derde vers. Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn leven, zend aan mij, enzovoort. Uit de Heilige Schrift, Psalm 90. Daarna doen wij belijdenis van ons geloof. En daarna zingen wij Psalm 38, vers 22. We lezen Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de wereld en de aarde voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensen, kinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaker. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verdort. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar... Of zo zeer sterk zijn 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid? Naar dat gij te vrezen zijt, leer ons al zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons verdrukt hebt. In de jaren in de welke wij het kwaad hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten worden gezien. En uw heerlijkheid over hunne kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen. Ja, het werk onzer handen bevestigt dat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond vindt u op verschillende plaatsen. Wij beginnen met Jesaja 64 en daarvan het zesde vers, het middelste gedeelte. En daar staat, wij allen vallen als een blad. Daarna komt Prediker 12 vers 5b. Prediker 12, en daarvan het laatste gedeelte, want een mens gaat naar zijn eeuwig tehuis. En dan heb ik een andere tekst uit Filippenzen, geschreven door Paulus aan de gemeente, hoofdstuk 1, en daarvan het 21ste vers, het laatste gedeelte, en het sterven is mij gewin. Stellen wij ons nu eerst voor het aangezicht des Heren. Heere God van alle barmhartigheid en genade, ge hebt ons hier samengebracht aan deze avond. Ge hebt het met ons nog weer wel gemaakt en dat in tegenstelling met zoveel mensen. Hoeveel mensen zijn in zwakheid of door ziekte of door ouderdom niet verhinderd om naar uw huis te gaan, terwijl er toch de begeerte in het hart wel is om te zitten onder de bediening van het woord. Maar hoeveel mensen zijn er ook niet die wel een gezond lichaam hebben en krachtig zijn en die gaan en staan kunnen waar ze willen. En die dat leven naar het goeddunken van het eigen hart in het midden van de wereld. En die daar zoeken het plezier in het midden van deze tijd. Ge brengt ons hier nog met elkander, ge wilt ons nog afzonderen rond uw woord en getuigenis en ge wilt nog tot ons spreken. Ge wilt dat we deze avond doen op deze manier, dat wij er wel van doordrongen zijn, dat we mogen de gezondheid hebben en nog de gelegenheid hebben onder uw woord. Maar het is inderdaad waar, wat we zien daarbuiten in het rijke natuur, al zal dan het meeste daarvan nog moeten komen, niettemin, het is al begonnen, de bladeren beginnen te vallen van de bomen. En dan zegt uw woord, wij vallen ook als een blad. En zo gaat ons leven ook voorbij. Het mag wat langer duren, het mag wat korter zijn, maar daar komt de tijd dat we daarheen gaan. En daar komt een tijd dat we zullen moeten sterven en dat we zullen moeten verschijnen voor u. Als het dan maar waar mag zijn wat Paulus heeft gezegd, het leven is met Christus, maar het sterven, dat ook voor hem kwam, en dat hij noemt de laatste vijand die er niet gedaan moet worden, was voor hem toch gewin. En dat was alleen een vrucht van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat ge in deze avond door uw Heilige Geest in onze harten zo wilt arbeiden, dat onbekeerden u leren kennen. Want wij kennen u van nature niet. En daarom hebben wij nodig door uw Heilige Geest verlicht en bearbeid te worden. Ons hart moet worden geopend. Ons verstand moet worden verlicht. Wij moeten worden aangeraakt door de kracht van uw getuigenis. En dan zullen we zien dat we mensen zijn van de dood en dat we liggen midden in de dood. En dat de dood zelfs in ons is en niets dan de dood. Maar dan zullen we ook leren kennen dat er het leven is. En dat is juist het grote geheim. Dat gij ook openbaart in uw woord. Niet alleen dat wij gestorven zijn. Gestorven in de zin van dat we afgevallen zijn van u de levende God. En dat wij het waarachtige leven niet meer hebben. Maar dan wilt gij ontdekken het geheim en gij wilt daarover spreken en het openbaren dat er is het leven. Midden in de dood hebt gij het leven geschonken, namelijk de Heere Jezus Christus, die van zichzelf heeft getuigd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En iedereen die in mij gelooft, die zal niet sterven, al zou hij dan ook sterven, maar die zal het leven hebben tot in der eeuwigheid. En nu bidden wij van u, als we dat leven niet mogen kennen, dat we het dan wel leren kennen. En wij vragen van u, Heere, mogen wij leren opstaan uit de dood tot het waarachtige leven. En als wij dat leven hebben leren kennen, in een meer of een mindere mate, dat dan het leven mag groeien en zich ontwikkelen. Dat dan meer en meer plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus en voor zijn werk. Voor al wat hij is en voor alles wat hij betekent voor een verloren mensenkind. Dat hij zichzelf mag openbaren, een hart en leven als de profeet die ons onderwijst. Als de priester die ook naar hemel is gevaren en die daar in de hemel aan de rechterhand van God staat. Om altijd weer voor zijn volk te bidden en tussen te treden met zijn verzoenend werk. Maar ook als de koning die regeert en die zal blijven regeren, zodat uw volk wel door allerlei moeilijkheden en moeite en zorgen en troubles heen kan gaan, zodat uw volk het niet altijd even gemakkelijk op de wereld heeft, in tegendeel. Hoe vaak zien we dat juist uw kinderen de kop van allerlei moeite en zorgen aan de lippen wordt gezet en dat ze die leeg zullen moeten drinken en dat de wereld allerlei voordeel en rijkdom bezit. Maar het is niet anders dan een schijn bij de wereld. Het is niet de waarheid. En daarom, hoezeer hebben wij nodig de arbeid van uw woorden, van uw Heilige Geest. Wij vragen u, schenk ons in het spreken en in het luisteren beide wat we nodig hebben tot de eer en de glorie van uw grote naam. Leer ons sterven om te leven. Breek op dat opgebouwd worden. Neem weg, opdat geschonken zal kunnen worden wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, breek toch dat harde hart. Bouw toch op het werk dat uit u is. Want uit u alleen dat werk zal kunnen bestaan en blijven bestaan over dood en door graf heen. Komt dat ons over? Wil gij ook hem die spreekt sterken naar het lichaam en naar de geest? Gedenk met hem al uw knechten overal, waar ze dan ook prediken en wie het mogen zijn, als het maar mag, zijn naar de bedoeling des Heiligen Geestes en naar de mening van uw eigen woord en uw getuigenis. Anders is het niet de rechte prediking. Wij gedenken ook deze gemeente en de kerkraad in bijzonder, in verband met het beroep dat is uitgebracht op een van onze collega's. Heere, ge kent hem. Ge weet ook de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Niet zozeer in zijn eigen gemeente, ja dat ook, maar meer in heel het leven daar in de West. Wij bidden van u dat ge hem gedenken wilt en dat ge hem schenken wilt licht en wat hij ook nodig mag hebben. Wij vragen niet in de eerste plaats dat we hier mag komen, dat ook. We zouden graag deze lege plaats vervuld zien met een van uw knechten. Maar wij bidden in de allereerste plaats dat hij mag handelen naar uw goddelijke wil. En dat het zo mag zijn dat hij uw weg mag gaan. Anders kan er geen zegen op rusten. Of hij hier nu is of dat hij daar zal zijn. Maar het zal zijn zonder de zegen van de levende God. En daarom wij bidden van u, Heere, schenk hem wat we nodig hebben. Maar schenk ons gebed voor elkander. Gebed in de gemeente voor elkaar. Gebed ook voor hem. Gebed voor al uw dienstknechten. Schenk ons in de gemeente, en dat voelen wij ook vaak, veel te weinig gebed voor elkaar in bijzonder, wanneer je daar alleenstaanden hebt, weduwen en weduwnaren. Wat kunnen die het moeilijk hebben? Wat hebben die een behoefte aan meeleven? Als er in het ziekenhuis liggen, kleinen en grote, wat is het dan nodig dat de gemeente niet alleen maar meeleeft, maar mee bidt? En dat we mee worstelen om het heil en de welstand van degenen die in het ziekenhuis liggen. Hoe en waarom dan ook. Ook in ons midden hebben ze dat nodig. En daarvoor bidden wij van u, gedenk ze in het ziekenhuis, Heren. En geef ze wat ze nodig hebben, allen. En mag de uitslag van alles zijn, van klein en groot, jonger of ouder, de verheerlijking van uw naam. En ook de welstand van hun leven. Zie ons aan niet in onszelf. Gedenk ons met uw hele kerk, ook met het werk in de zending in de Heere Jezus. En wil om de verdiensten van de Zoon uw eeuwige liefde, onze God zijn van nabij en niet van verre. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 103 en daarvan de versen 8 en 9. U wordt eerst aan gaven gevraagd voor de Heere en voor zijn dienst. En dan zingen we Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons godstondig leven. En maar zeer een gunst zal over die hem vrezen enzovoorts. Wij staan in de herfst. Op dit ogenblik, al is het hier in onze omgeving nog niet in het mooist, maar de bomen hebben een prachtige tooi. We zien het rood en het geel en het bruin enzovoorts, vooral als wij wat meer naar het noorden gaan trekken. Nu mag dat allemaal prachtig zijn en we doen daar niets van weg. Maar uiteindelijk, al laten wij daar goed van doordrongen zijn, gemeente, uiteindelijk spreken zelfs die machtige mooie kleuren die wij vandaag aan de dag zien van de kortstondigheid van het leven. En niet alleen die kleuren, maar u weet, ze zijn al bezig te vallen. Hier en daar kunt u ze genoeg al bij honderden en duizenden, zelfs op de weg of in de weilanden zien liggen. De bladen vallen en ze spreken. Hebt u wel ooit de stem, de boodschap van het vallende blad leren verstaan? En al doet het er helemaal niet toe, al wij nou leven in de grote stad, te midden van al het stadsgevoel dat daar gevonden wordt, dat we leven, laten we zeggen, met ergens midden in het veld en dan in de machtige, mooie stilte van het veld, waarvan ik persoonlijk ook meer houd dan de grote stad. Het doet er niet toe, al we nou staan in het bonte allerlei van de grote wereld, al wij nu dragen, laat ik het dan zo zeggen, het kleed van de rijkdom, of dat we hebben meer het gewaad van de armoede. Al wij nou zijn jong, of dat we oud zijn, dat we de glans van de jongheid nog op onze gezichten hebben, of dat we de kroon van de grijsheid al bezig zijn te dragen. Er zijn allerlei verschillen tussen de mensen, maar er is één machtig punt waarin ze allemaal gelijk zijn, welk onderscheid er ook mogen zijn. En die overeenkomst tussen de kleinste en tussen de grootste, tussen de jongste en de oudste, tussen de rijke mannen, tussen de armen, dat is dit. Zoals het daar staat in een van mijn teksten, de mens gaat naar zijn eeuwig tehuis. Let er even op en laat ik dan mogen de nadruk opleggen allereerst, het leven is een gaan, staat er. De mens gaat naar zijn eeuwig tehuis. Er is een gang dus in onze dagen, in ons leven. Al zijn we ook lang zo lang ziek, gelijk die zieken waarvan de Bijbel spreekt 38 jaar lang. Het doet er tenslotte niet toe, stilstand is er in ons leven niet. We gaan van dag tot dag en van week tot week. En het is er net mee, nou zullen de jongeren misschien die dat minder goed kennen, maar onze ouderen kennen dat zeker als met een zandloper. U hebt ze wel gekend en ik heb ze zo vaak gezien. Vroeger gebruikten de oude mensen die altijd, wij doen dat niet meer, wij hebben dat ook nooit gedaan. Maar de zandloper, dan heb je het zand aan de bovenkant en heel zacht en dun valt dat hele dunne uitgezochte zand naar de bodem. En uiteindelijk is dat bovengedeelte van de zandloper leeg en het onderste is gevuld en dan kun je eventueel het omkeren. En zo kun je bijvoorbeeld een brokstuk van de tijd gaan meten. Maar zo gaat het nou toch eigenlijk ook met ons leven. Het gaat met ons met een nooit onderbrekende gang. Zonder enige verpozing. Van elke dag gaat het naar de volgende en van de volgende naar de weervolgende. Wij vallen als, allen als een blad, zegt Jesaja. Dat is ook een van mijn teksten die ik daar straks gelezen heb. Waarom vallen we allemaal als een blad? Wel, de profeet laat ons niet in het onzekere. Hij heeft eerst gezegd, in vers 5, gij waart verbolgen, dat is dan de Heere natuurlijk, gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. En dat is inderdaad, wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad was in de ogen van de heilige majestueuze God die onze schepper en onze formeerder is. En dan voegt de profeet eraan toe, onze misdaden voeren ons nu weg als de wind. Zo dat afvallen van het blad is een gevolg van de zonde. Dat is niet de ouderdom die je daar ziet in de natuur. Dat is niet een zeker procesmatige gang. Dat is niet wat ik zou willen noemen een noodlottig ongeluk. Dat is niet wat we nou hebben eenmaal in de levensomstandigheden, ook in ons persoonlijke leven. De zonde is de oorzaak dat deze dingen gebeuren in het rijk de natuur daarbuiten, maar ook in het mensenleven. En de zonde is het dat wij vallen als een blad. Als de zonde niet gekomen zou zijn, dan zou de mens geschapen naar het beeld van God. En zoals hij dan geplaatst is in het paradijs, nooit van God niet alleen afgevallen zijn, maar hij zal er nog staan in zijn prekende schoonheid. En daarom zegt de Bijbel op een andere plaats, onze misdaden voeren ons weg. En legt u daar de nadruk nou maar even goed op, want we zijn zo geneigd om altijd er maar onderuit trachten te komen. Dat ligt nou eenmaal in de aard van ons zondige verloren schepselen. Onze, dat is meervoud. Het is altijd heel gemakkelijk om te spreken over onze. Onze zonde, onze verlorenheid, onze dood, onze en altijd dit. Nee, maar de Bijbel zegt het ook anders. Het zijn niet maar de onze in de algemene zin van het woord, maar het zijn de mijne en het zijn de uwe. Dat is wat de Bijbel ons ook leert en wat hij ons laat zien. En wat nodig is te leren kennen door genade. Die misdaden moeten inderdaad worden onze misdaden door de overtuigen en ontdekkende genade van de Heilige Geest. De Heilige Geest moet ons maken wat we zijn. Ik hoop dat u mij even begrijpt wat ik zeg. Wij zijn verloren, we zijn als een vallend blad. We liggen als het ware als op de grond, als een vuil stuk. En er is niets met ons te beginnen, nog iets van ons te maken. Maar wij hebben onszelf zo gemaakt. Zo zijn we niet geworden, zo zijn we niet geschapen. Zo zijn we niet uit de handen des Heren voortgekomen. Dat is wat wij gedaan hebben. En als ik nu zeg, nu moet God ons maken wat we zijn, dan bedoel ik met die uitdrukking alleen dit, dat God ons moet laten zien en dat hij moet ons moet gaan tonen wat we nu geworden zijn door de zonde, zodat we persoonlijk met de Heren te doen krijgen en onze zonden ons gezien worden in het licht van Gods vlekkeloze aangezicht. En dan wordt het wat de dichter eenmaal zegt, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. De mens gaat dus. Ja, maar onze levensgang is niet een reis naar de eeuwige stilte van het niet. Onze levensgang is niet een gang naar de orde van de vernietiging, waar niets, niets en helemaal niets zal zijn, zoals zoveel mensen denken, dood is dood. Een eeuwigheid, er is geen eeuwigheid. Nee, al verhaast de mens zijn terugkeer tot het stof, door middel van het graf, te vervangen door de wrede lijkoven, zodat we door het geweld van de vlammen ons vlees laten verslinden, tot een handvol stof, dat verandert niets aan het geweldige feit dat wij mensen naar een eeuwig te huis gaan. Of je nou daar in de grond begraven wordt, of dat je daar in die vuurige oven gezet wordt, wij gaan naar ons eeuwig te huis. De mens gaat, niet het beest, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan moet het goed tot ons gaan doordringen dat wij mensen zijn. De Heere zegt bijvoorbeeld alweer met in Jesaja, kunt u dat vinden. Gij nu ook mijn schapen, schapen mijn der weide, o gij zijt mensen. En op een andere manier klinkt het vermanende woord, laat toch de heidenen weten dat zij mensen zijn. Waartoe is dat en waartoe moet dat dienen? Wat houdt dat nou eigenlijk voor ons ook in? Wel, dit inzicht opent ons ook voor de diepe schuld en ontstellende verlorenheid waarin we liggen van nature. Dit woord bepaalt ons bij de ernst van de eeuwigheid en de eeuwige grote toekomst die wij allemaal tegemoet gaan. Als de Heere ons als mensen noemt hier in deze tekst, dan is het waarlijk niet om ons daarop te verheffen. Maar dan is het er hem veel meer om te doen, om ons een hartgrondig besef in onze ziel bij te brengen en ons wakker te roepen uit onze onwaardigheid en zondigheid. Wij zijn mensen, zondige mensen, gevallen mensen, verloren mensen. En daarom mensen die gaan naar een eeuwig te huis. De ernst van ons leven moet ons, mijn broeder en zuster, op de ziel worden gebonden, want het leven dat we nu leven, dat is alleen maar een voorbereiding voor de eeuwigheid. En onze schepper zal eenmaal onze rechter zijn. Straks komt de dag van het oordeel. En dan worden wij gesteld voor de vierschaar van die levende God, en dan zullen we rekenschap moeten afleggen van hetgeen we gedaan hebben. Het zijn goed, het zijn kwaad. En daartoe zal nou ook behoren dat, dat we de vermaning van de levende God hebben gehoord. Want dezelfde Godstem die de rechtvaardige voorspelt dat het hem wel zal gaan. En dat hij dus met andere woorden straks opgenomen zal worden in de eeuwige tempel en daarboven. Zegt dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. Er is een tweeën naar de toekomst. Er is een eeuwig wel en een eeuwig wee. En op de drempel der eeuwigheid valt niet de beslissing. De beslissing valt hier, aan deze zij van het graf, niet op de drempel der eeuwigheid. Maar op de drempel der eeuwigheid valt de uiteindelijke beslissing. Dan is er geen verandering meer mogelijk. Hier valt de beslissing, maar hier is nog de tijd der genade tegelijkertijd de dag der zaligheid. Hier kunnen we nog van dood levend worden. Hier kunnen we van leeg nog vervuld worden. Hier kan de Heer nog werken met zijn heilige geesten, met zijn genadebediening nog komen in het hart, zodat we van verloren tot behouden mensen worden. Ik denk hier aan het feit dat in verband staat ook met deze dingen, wat er staat in de openbaringen, dat Johannes de doden zag, groot en klein, staande voor God, en dat de boeken geopend werden. En de uitspraak en de vierschaar zal tot in alle eeuwigheid beslissend zijn. En dan komt de grote vraag die de Heere gesteld heeft tot Job: zal het dan goed zijn als de grote rechter u gaat onderzoeken? Het zal niet goed zijn als we voor eigen rekening zullen staan. En als alles tegen ons getuigen zal. Zoals het is, zoals we van nature zijn, dan getuigt alles tegen ons. Dan is er niets voor ons, helemaal niets. Wij zijn geneigd over deze ontzaglijke dingen heen te leven. En van nature vragen wij vaak naar zachtere dingen. En dan zeggen wij heel vaak met de fariseeën. En als je het niet zegt, dan denk je het vaak in je hart. Deze dingen zijn hard om te horen. Gaat ons precies als de Joden. Die zeggen: wie zal dat nu kunnen horen en wie is in staat? Want deze reden is veel te hard. De zondaar in zijn onverzoende staat leidt naar het woord van de Heilige Schrift. Dat is dus niet wat ik zeg, maar wat in de Bijbel staat. Op een roekeloze die slaapt in het opperste van de mast van een schip. Nou hoeft u niet te vragen of dat een veilige slaapplaats is als je daar boven op de top van de mast ligt te slapen. En als er nou iemand is die die lichtzinnige slaper daarboven gaat herinneren aan de plaats waar hij is en die hem wakker gaat maken voordat hij naar beneden stort. Wie hem beduidt dat hij om des levens heel een veiliger plek zal moeten gaan zoeken. Is dat niet iemand die een goede dienst aan die anderen gaat bewijzen? Is het dan niet goed dat de Heere van deze dingen ook gaat spreken en dat hij deze dingen ons voor gaat houden? Is dat niet met de bedoeling opdat we gered zouden worden, opdat we gezaligd zouden worden, opdat wij het zouden zoeken waar het alleen maar gevonden kan worden? Wie de achterloze zondaar dood en eeuwigheid voorhoudt, bedoelt zijn welzijn. Voor de mens die hier leert sterven, gaat de dood van karakter veranderen. Dan is sterven straks geen sterven meer. En dan komt het woord wat Paulus gezegd heeft in de Filippenzenbrief. Dan is het sterven gewin. Paulus, van wie dat woord is, en de gemeente van de Filippenzen, was ook van tevoren een mens van gelijke beweging en als wij allen, trouwens later ook. Hij was wel een bekeerd mens, hij was zeer diep ingeleid in de dingen van het koninkrijk Gods. Niettemin was hij een mens van gelijke beweging en als wij allen. Maar van nature lag hij even diep verloren als u en ik verloren liggen. Was hij even afkerig van God en van zijn wegen als u en ik afkerig zijn van de wegen des Heren van nature. En hij ging ook naar zijn eeuwig huis. En hij moest ook geopenbaard worden voor de rechterstoel van de levende God. Het was hem onmogelijk als ons om te bestaan voor het gerichte God. En nou zegt hij, die ook niet bestaan kon voor het gericht van God: sterven is nou gewin. Ja, laten wij nou eerlijk zijn, sterven is ontzettend. Ik weet natuurlijk niet dat bij ondervinding, dat moet je doormaken. Maar ik heb het wel honderden malen gezien natuurlijk in mijn ambtelijk werk. dat ik in mijn gemeenten, bijzonder vroeger in Holland, waar de mensen meestal stierven in de eigen huizen en niet in de ziekenhuizen, maar al was het in het ziekenhuis. Ik heb bij honderden sterfbedden gestaan. Ik heb het sterven gezien van ik weet niet hoeveel mensen, van jongen en van ouder, van kleine kinderen en van grijzaards. En ik heb gezien dat het sterven toch wel iets verschrikkelijks is, als het lichaam en ziel van elkander gescheiden worden. En als je daar in vele gevallen ontstellende worsteling ziet, om van het leven afscheid te nemen, dat is het ogenblik waarop alles uit je handen valt. Dat is het ogenblik waarop alles op de aarde gaat verduisteren. Als alle banden, ook de teerste en de liefste die je hebt, met je vrouw, met je kinderen, met je man, met wie dan ook, allemaal worden losgemaakt en doorgesneden. En dat komt voor ons eens, allemaal. We mogen dat denken dat het uitgesteld wordt, het komt. Wij reizen allen naar het graf. Niemand ontkomt eraan. Heb u er nooit voor gesidderd? Hebt u er nooit eens voor gebeefd? Heeft u er nooit eens uitgedreven naar de troon der genade? O God, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Leer mij, o God, het waarachtige leven uit de Heere Jezus. Maak plaats voor die zaligmaker, want die zaligheid in hem, die moet ik kennen. En die ken ik niet, die mis ik van nature. Werken door uw Heilige Geest ook in mijn hart. Heb je dat nooit uitgeschreeuwd of doorgeworsteld met de Heere? Wat zijn er alle roepstemmen op onze weg geplaatst? Elke dag opnieuw gaat de lijkkoets door de straten van de stad, ook hier in Londen. U moet maar eens in de hospitals komen, u moet maar eens zien wat er gebeurt en hoeveel ziekten en operaties en wat een ellende er is. En als dan Gods sparende hand nog over ons wordt uitgestrekt en neemt ons niet weg, maar in deze weg komt hij zelf mee en is schenkt in plaats van de dood nog het leven. Wat een voorrecht. Immers ons leven is niet anders dan het leven van alle andere mensen. En de Bijbel noemt het leven een gestadige dood. Dat wil zeggen, langzamerhand dan is toch de dood bezig te werken. Wij dragen de kiemen van de dood dan ook al in ons om. Wij gaan al sterven terwijl we beginnen te leven. De polsslag is tegelijk onze dodenmars. Als wij een ogenblik onze polsader voelen kloppen, laten we er anders goed van overtuigd zijn en weten dat bij elke polsslag een mens bezig is te sterven en ook inderdaad sterft en verschijnt voor het aangezicht van de levende God. En dat zal straks gebeuren met u en met mij. Wat een gedachte. Waarom hield onze pols nog niet op te slaan? Waarom stond ons hart nog niet stil? Elke polsslag en elke ademtocht is een daad van Gods grote ontferming en bemoeienis. Maar laten wij het goed weten dat de Heere niet altoos met ons zal twisten en dat de Heere niet eindeloos geduldig is. Hebt u ook nooit dit beleefd? Dat de dood vlak achter u aankomt of vlak naast u staat. En nou kun je jong zijn, daar hoef je heus geen oude man voor te zijn van 70 of 80 jaar. Echt niet, je kunt jong zijn. En dan kun je die gedachten hebben en dat gevoel, die doorleving. De dood die staat hier vlak naast me, die staat erachter. Ik geloof dat met dat in het ontdekkende werk van God in vele gevallen het is. En dat ons ook uitdrijft naar de troon der genade. God, ik moet sterven, maar ik kan niet sterven. God, ik moet straks de eeuwigheid binnen en ik ben onbekeerd. En daarom bekeer me toch door de krachtdadige werking van uw Heilige Geest. Laten wij ons dat zelf eens afvragen. U weet heel goed dat uw dagen, en nou kom ik tot Psalm 90, dat uw dagen maar een handbreed gesteld zijn. En u weet tevens dat de dag van Gods ontferming ten einde spoedt. En dan denk ik aan ons allemaal. Ik denk heus niet alleen aan ouderen. Ik denk heus niet alleen aan jongeren. Ik bind het op ons aller hart, ook op de mijne. Als de dood de mens voert naar de rechter aan de andere kant van het graf. Hoe zal de rechter ons dan vinden en wat zal dan het sterven zijn en onze doorgang tot het leven? Ja, het leven, zal het leven zijn? En nou denk ik, ja, daar is de mogelijkheid niet alleen, maar daar is de zekerheid die gewerkt kan worden. Nou denk ik aan wat anders. Dat God in deze wereld, waarin niets en niets anders gesproken wordt dan de dood, als we dat maar willen verstaan, als we die stemmen willen beluisteren, als we daar maar een oog en een hart voor hebben, dat God midden in deze wereld vol van dood en ellende en narigheid, vol van zonde en ongerechtigheid, zodat er één grote opstand is tegen de levende God die toch alle dingen geschapen heeft en die ons nog overlaat met zijn zegeningen, dat in het midden van deze wereld God geplant heeft het kruis der verzoening, dat hij geschonken heeft de Heere Jezus, zijn meest geliefde zoon, en dat hij die Jezus overgegeven heeft in de duisternis van de hel, zodat hij eruit heeft moeten klagen, mijn God, waarom hebt ge me toch verlaten? De dood en al zijn ontzetting is doorgemaakt bij de Heere Jezus. En dat is het diepe aanbiddelijke wonder, dat de Vader zijn kind heeft gegeven en dat de Zoon zichzelf niet heeft ontzien. En dat dat kind heeft gezwegen en dat hij in de weg der gehoorzaamheid al deze dingen heeft tot stand gebracht. En nou kan de apostel zeggen, als een vrucht van dat machtige werk van de Heere Jezus, nou de prikkel des doods is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar zie, nu is die prikkel, die toegerekende zonde, doorgedrongen tot in het diepst van het borghart van de Heere Jezus. De wet met al haar eisen vorderde de voldoening en de gerechtigheid. Doch de Heer heeft die wet vervuld en de straf is gedragen door de borg en de zaligmaker. Hij heeft in zijn verzoenend en voldoenend sterven de dood aan het kruis gedood. En daarom kan Paulus zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Christus heeft er niet gedaan, degene die het geweld als dood zat, dat is de duivel. Het handschrift van onze zonde, genageld aan het kruis, is gekwitteerd, ondertekend, met het bloed van het lam des Heren zelf. Nu kan het sterven geen sterven meer zijn, maar nu kan het sterven gewin worden. Als we dat maar door genade kennen, en dat is zo noodzakelijk. Want voor wie is dat? Dat is maar niet voor allemaal, ook niet voor allemaal in de kerk. Maar dat is voor hem die de eerste helft van het woord van Paulus uit die tekst die het er straks voorlas na kan zeggen. Die kan zeggen, het leven, dat is mij Christus geworden. Deze beide delen van de tekst staan niet los naast elkaar. Die hebben terdege met elkaar te maken en die zijn nauw aan elkaar verbonden. Het laatste kan alleen maar waar zijn. Als het eerste eerst waar is dat het leven mij Christus is geworden, dan kan het sterven gewin zijn. De apostel is immers met zijn eigen leven omgekomen. De Heer heeft het ontdekkende licht daaroverheen geworpen en dat leven is hem de dood geworden. Toen heeft hij geklaagd uit de bank. Straks in Damascus zelf voor 3 dagen en 3 nachten heeft hij niet eens kunnen eten en drinken. En in de worsteling van zijn leven is hij gekomen tot de troon der genade. Heere, zie mij aan in uw barmhartigheid. Hij had al heel wat goede werken, heel wat meer dan u en ik, allemaal samen. Maar al die goede werken waren voor Paulus stinkend geworden. Het deugdenkleed was hem van de schouders gevallen. Hij heeft daartegenover zijn leven gevonden in de borg en de zaligmaker. Want Christus heeft zichzelf geopenbaard. Al reden daar op de weg naar Damascus, maar nog veel meer dan in Damascus zelf. Daar zegt immers de Heer bijvoorbeeld later tegen Ananias, zie, hij bidt. Nou, dat bidden, dat is wat geweest. Gelooft u dat maar gerust. De Bijbel gaat ons niet zeggen wat hij gebeden heeft en hoe hij gebeden heeft, maar je kunt het je wel voorstellen. Dat is een gebed geweest uit de waarheid van zijn hart en uit de gebrokenheid van zijn leven. En die man heeft er gepleit en geworsteld op wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij die hij vervolgd had met al de haat van zijn ziel. En nou pleit hij op dat machtige werk van hem. Op wie hij heeft kunnen spuwen. En dan zegt hij, o Heere Jezus, zie in gunst op mij van boven en wees mij toch genadig, Heer. Nee, het is maar niet zo, hij leeft niet alleen uit Jezus. Het is sterker, hij heeft dat geleerd in Damascus, dat Jezus leeft in hem. Dat zegt hij later in een van zijn brieven. Christus heeft een gestalte in hem gekregen en dat heeft hij gehouden. Het heeft de Heere behaagd, zegt Paulus zelf, zich in mij te openbaren, niet aan mij alleen, zodat ik hem gezien heb. Dat is al een grote zaak. Nee, maar er staat, het heeft hem behaagd zich in mij te openbaren. En ik kon alles wat in Christus is en alles wat Christus gedaan heeft, hem ten goede. En daarom is het sterven voor hem gewin. Voor wie in Christus is, is de dood zijn prikkel kwijt. Het graf is geheiligd. En de witte vlag van de vrede is uitgestoken in de rechtszaal. Dan moet u mij goed begrijpen. Als ik dit zo zeg, dan is dat inderdaad waar. Maar dan zeg ik niet dat dat alle dagen waar is in de ervaring. Het kan in de ervaring van een mensenkind, ook van een christen, heel anders liggen. Ik kan de tijden gehad hebben, inderdaad, dat ik dicht bij de Heer leefde en dat ik zeggen kon en durfde. De Heer heeft mij geschonken het licht van zijn vriendelijke aangezicht en ik heb zijn handdruk gevoeld. Maar er kunnen ook tijden komen achteraf en die zullen er komen. Met wat een bestrijding en wat een benauwing en hoeveel vragen die ik niet kan beantwoorden. Zodat ik niet durf te zeggen wat ik misschien eerst gezegd heb. En zodat alle dingen weggenomen worden. En daar sta ik voor mezelf. En dan zou ik dat voor geen geld ter wereld durven zeggen. Het sterven, dat zal mijn gewin zijn. Dan zou je misschien moeten zeggen, het sterven betekent voor mij straks de hel. God, zal ik nog inderdaad straks komen daar waar het alleen maar leven is? Heb ik het leven hier leren kennen en zal ik straks het leven hebben? En je gaat het je afvragen, is het wel waar wat je meent dat die geest in je hart heeft gedaan? Is het wel waar wat God tot je gesproken heeft? Heeft de Heer tot je gesproken? Of dat was dat maar iets uit je leven, je bent nou eenmaal zo opgevoed en je weet het zo goed met je verstand en met je denken en zo ga je maar door. Zo kan het leven zijn van Gods kinderen ook. Maar dan zou je ook weer kunnen zeggen, ach, bedwing je ogen maar van tranen. Want die ontslapen in elk geval in de Heer. Ze krijgen het er, al gaat het misschien door grote benauwenissen en allerlei bestrijdingen, en ze krijgen het er altijd beter op. En ze gaan erop vooruit. Ze mogen de Heer zien van aangezicht tot aangezicht en ze zullen voortgaan hem te kennen. Oh ja, ik weet het wel, het is een verlies voor de kerk hier beneden als we die bidders en die worstelaars moeten missen. Ik heb er wat gekend in mijn leven, ik heb er wat meegemaakt in de tijd van mijn ministry. Vele godzalige mensen, ook in mijn kerkenraad. Dat is van jaren her, omdat ik al spreken kan van minstens 45 jaar terug in de ministry. En ik weet van vele godzalige mensen in de kerk en ze zijn weg. Wij hebben die bidders niet meer. Dat wil niet zeggen dat we geen bidders meer hebben. God blijft altijd zorgen voor zijn werk, ook in het midden van de kerk. De kerk gaat niet ten onder, de duivel zal het niet winnen. De duivel zal straks gewaar worden dat hij uiteindelijk al overwonnen is. Wat we nu zien, dat is niet anders dan het roeren, zo te zeggen, van de staart van de duivel. Hoewel hij het de mensen benauwd en in de hele wereld ontzettend bang kan maken. Maar niettemin blijft het een feit wat Jezus gedaan heeft. En de vrucht daarvan, het sterven is gewin. Ja, zulk sterven is een derven. Maar het is ook een erven van de eeuwige schat. Daar is een sterven, dat is als de doorgang van de woestijn naar het land van de rust. Daar is een sterven dat ons opheft uit alle omzwervingen en alle aanvechting, zodat we er bovenuit komen, boven alle smart en boven alle ellende. Daar is een sterven dat betekent Ja, laat ik het dan eens zo zeggen. Het neerleggen van het kind aan de boezem van de moeder. Daar kan het rusten meer dan ergens anders. En daar voelt het zich veilig. Daar is een sterven, dat is als erin slapen om straks te ontwaken. Daar waar God alleen en alles vervult. Van zulk sterven is de bitterheid van de dood geweken. Dat sterven is gewin. Ik sprak in het allereerste begin van mijn preek over de herfst. We zijn de herfst binnengegaan en de bomen beginnen zo langzamerhand niet alleen te verkleuren, maar ook de bladen te laten vallen. U kunt ze genoeg al zien. En ik heb in het begin gezegd, en die bladen die brengen ons mee bij, als je het goed ziet en als je er goed van doordrongen bent en u let erop, doodsgedachten. Als wij die vallende bladeren nou zien, dan schijnt daar in die vallende bladeren die er ergens op de grond liggen, al is dat dan nog niet bij de honderden en de duizenden, zoals dat misschien over een paar weken zal zijn, dan zien we daar geen ritseling van leven meer, geen mogelijkheid van leven dat gevonden kan worden. En waar iets de natuur in de herfst zo somber en zo donker kan zijn, al is het vandaag dan een heldere dag weer geworden. En waar Gods woord, mag ik het dan even zo zeggen, op sommige plaatsen althans nog somberder kan zijn, omdat het spreekt van zonde en van oordeel. En van het eeuwige oordeel zelfs, is er dan geen enkele lichtstraal meer te vinden? Mij dunkt in het vallende blad dat ons verkondigt dat de mens naar het eeuwig huis gaat. Er is geen prediking van Jezus. En die prediking van de Christus is toch het voornaamste. Er zijn er goden, zij dank, die Jezus missen en die hem zoeken en die hem nodig hebben voor hun leven. Toen ze tot ontdekking kwamen dat ze de Heere kwijt waren, dat ze stonden buiten hem en dat ze lagen in een verlorenheid en dat ze niet sterven konden, toen wisten ze niet hoe ze ooit tot hem zouden komen en hoe ooit de gemeenschap met de Heere weer tot stand zou kunnen worden gebracht. En dat heeft de Heere hen onderwezen dat dat alleen kan in en door de Heere Jezus Christus. En daarom gaat het hart van zulke mensen naar de Heere Jezus uit. Want wij moeten goed begrijpen, en laat ik dat hier ook even zeggen, ik zal het wel eens eerder gezegd hebben hier, maar ik onderstreep het nu in verband met mijn tekst. Het is niet zo dat wij in allereerste plaats Jezus missen, maar wij missen God. Dat is wat anders, dat is niet hetzelfde. God, dat is de drie enige. Dat is Vader, Zoon en Heilige Geest, dat is mijn schepper, mijn formeerder. Dat is niet Jezus. Die God mis ik en die moet ik terug hebben en daarin ligt de zaligheid. En nou is Christus, en daar hebt u het nou, is de weg om tot die Vader weer te komen. Tot die God die ons geschapen heeft. Nu is de Christus in de eerste plaats de weg waardoor de God die mijn schepper is voor ons komt. Maar als een vrucht daarvan is er ook de weg waarlangs wij weer tot hem komen. En als nou die ziel waarover ik daar sprak, die daar zoekt en die daar worstelt, maar een enkele lichtstraal mag opvangen. Als speurt het zoekende oog nou maar een glimp van hem. Dan kan de ziel zich al verheugen en dan kan ze soms al blij zijn en vol van bemoediging. Om echter Jezus in dit gebroken leven te vinden, om het leven te vinden in hem, moeten we doordringen allereerst tot de dood. En daar waar de dood begon, daar begint het leven. En nu denk ik weer aan dat vallende blad. De dood is niet begonnen bij dat blad toen het er op de weg lag. Of ergens in een weiland of waar dan ook. Maar de dood is begonnen bij dat blad aan de boom. Daar waar dat dunne steentje van dat blad aan de boom zit, daar begint de dood. En als dat eindelijk zo ver is gekomen met de dood en de wind waait even en de regen valt, dan valt dat blad af. Maar als je dan zou kunnen zien waar dat blad heeft gezeten, dan zou je wat anders kunnen gaan ontdekken. Wat ziet u dan? Dan ziet u op die plek waar dat dunne steentje van dat blad heeft gezeten een klein, heel klein stipje of een klein knopje, misschien nauwelijks te zien, maar het is er. En dat kleine knapje, dat is nou het beginsel van het nieuwe leven straks voor het voorjaar. Want de lente zal straks komen, dan zwelt dat knapje aan, dan bot het uit, dan komt er het nieuwe leven uit. Opmerkelijk, waar de dood heerste, daar heerst ook het leven. De herfst is het beeld van het stervende leven, maar ook van het beginnende leven. De herfstbladeren prediken ons dat uit de dood het leven tevoorschijn komt. Is dat niet met de Heer Jezus allereerst het geval geweest? Heeft hij niet in het graf gelegen? Is hij niet uit het graf uitgekomen? Daar waar niets was dan de dood en de reuk des doods, is daar het leven niet geboren toen hij daarop stond en hij de machten des doods heeft overwonnen en de Vader hem liet opstaan? Lees nou eens het woord van God en gaat u eens naar Genesis 3. In Genesis 3, daar begint de val. Daar zegt Gods woord dat we gevallen zijn in zonden en in misdaad. Maar daar begint ook het leven. In Genesis 3, daar is sprake van de dood, maar daar is ook sprake van de opstanding. Want daar komt de Heere tot die gevallen mens die daar ligt dood in de zonden en de misdaden. En daar zegt hij, ik weet het is tegen de slang. Maar via de slang en de vrouw toch tegen de man ook als het hoofd van de mensheid en het hoofd van het verbond. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw enzovoorts enzovoorts, u weet het goed. Daar hebt u, om zo te zeggen, dat kleine knapje van het leven der verlossing gemerkt hier dat een zoekende ziel altijd iets kan vinden. En hier merkt u dat de Heere weer het leven wil schenken. Hier merkt u dat een arm en een berooide bedelaar aan de deur van God gekomen en kloppend op die deur en roepend om het leven nooit wordt afgewezen. Wat is het al een zaligheid als iemand die aan de dood staat ontdekt wordt en die gaat walgen van zichzelf en die zichzelf moet aanklagen voor God, als zijn oog door de genade van God geopend wordt voor dat kleine stipje. Als er de mogelijkheid van verlossing ontdekt wordt in de Heere Jezus. Als de deur van de genade wordt opengezet. Eerst op een kier en al groter en groter. En ik zie meer en meer de mogelijkheid van zalig worden in hem die zichzelf heeft gegeven in de dood. En daarom is dat stipje in de herfst een profetie. Gods woord laat ons midden in de afgevallen bladeren de vorst des levens zien. Zelf als een volwassen boom, in heerlijke schoonheid pralend. U moet het laatste Bijbelboek Revelation eens lezen. De openbaring van Johannes toont ons het volle, rijke leven van de vorst des levens. Als Johannes spreekt van de boom des levens, die er in de hemel zal zijn, dan zegt hij, en die boom heeft bladeren die niet af zullen vallen. En die boom zal vruchten geven van maan tot maan. Dat wil zeggen, in alle eeuwigheid zal die boom het leven hebben, en ze zullen zo te zeggen uit die boom kunnen leven en van die vruchten het leven kunnen hebben. De boom was de lust des vaders, was de sieraad van het hemel, was het sieraad van de hemel. Want de engelen verheugden zich in hem. Maar die boom is door de rechter van hemel en aarde uit die hemelse grond uitgehaald, als ik het zo zeggen mag, en overgeplant in de vervloekte aarde hier beneden. En hier op aarde heeft toen die boom ook zijn bladeren laten vallen. Ja, hij is zelf gevallen als een blad. Hij ging in de dood. Opdat hij het leven zal hebben. Niet voor zichzelf, maar voor allen die in hem geloven. Dat groene hout van Jezus stierf. Dat aan het dorre hout van het kruis. En waartoe dit alles anders? Dan dat hij door de dood heen het leven verwerven zou. En ook weer weergeven aan die het bij hem mogen en zullen zoeken. Opdat hij in zijn opstanding dode afgevallen bladeren weer leven kan maken. Zo verstaan we dat het mogelijk is dat er leven met God is. Voor een blad dat in zichzelf dood is. Nu wat het dode blad, mag ik het dan zo even zeggen, zo gehecht weer aan de levende stam of aan de levende tak. Aan de levensboom in elk geval. En uit die levensboom worden nu de sappen betrokken en zo hebben wij het leven, maar zo ook alleen. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En waar Hij in mij gaat leven, daar wordt het leven echt leven. En daar is de dood geen dood meer. Daar wordt het sterven gewin. Kent u dat? Bent u daar geen vreemdeling van? En zo ja, hebt u het leren zoeken? Gaat uw hart er naar uit? Is het uw bede dat de Heere het mag werken door zijn Heilige Geest? O ja, de dood is de koning der verschrikking. Maar waar Christus het leven is, daar durft, als Gods volk op zijn plaats is, dat volk die koning nog in het aangezicht te zien. Daar is de dood niet een sombere en een zwarte bode, die ons alleen maar herinnert aan de bezoldiging van de zonde. Maar daar kan de dood ons niets anders brengen dan de rijkste genade en het hoogste goed. Want als het leven met Christus is, dan is het sterven straks mijn gewin. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Psalm 33 vers 10. Gezegend op deze dag door ons een en andermaal hier samen te brengen onder uw woord, zodat wij gehoord hebben wat tot zaligheid nodig is. En dat is zeker wel in het bijzonder dat we allereerst leren zien wie wij zijn tegenover u, de Heilige God. Allereerst is nodig u te kennen als onze schepper en onze vermeerder, als de hoogheilige rechter van hemel en aarde. En als een vrucht van onszelf te kennen in onze zonden en ongerechtigheden en onze totale verlorenheid. Maar dan ook om de Heere Jezus te kennen die het leven is. En als we Hem kennen die het leven is, dan geldt het ook voor ons. Het sterven zal gewin zijn. Nou, wij gaan ook naar het sterven. Allemaal. Eén voor één. Stuk voor stuk. Wie de eerste zal zijn uit ons midden, wij weten het niet. En wie de laatste zal zijn, is evenmin bekend. Maar we gaan. Dat is de realiteit. O God, wij bidden u. Laat ons toch de realiteit van het leven ter harte nemen.
Laat het door uw Heilige Geest op onze ziel worden gebonden. Zodat wij er werkzaam mee mogen zijn en wij het niet kwijt kunnen worden voor u en voor de eeuwigheid. En wij leren zien dat wij die verloren mensen zijn. Maar ook dat we door genade iets van dat heerlijke leven van de Heere Jezus leren kennen. Dat Hij heeft gewerkt door zijn geest in onze harten en plaats gemaakt voor zichzelf. Zodat inderdaad het sterven gewin zal zijn. Ja, we kunnen worden aangevallen vele tijden. Van zo donker en zo bang zijn. We kunnen zo alleen zijn in het leven. Dat ligt uiteindelijk niet in u. Het ligt aan ons. Wij hebben zulk een zondig hart en wij kunnen het zo goed en we willen het zo wel. Het kan ook zijn omdat gij het doet uit wijsheid. Dat we meer zouden kennen, meer en dieper zouden leren. Onze afhankelijkheid van u, de levende God. Dat het alleen u is en nu alleen door wie wij het leven hebben. Heb dank, Heere, voor alles wat ons geschonken hebt. Gedenk de gemeente. Gedenk, wij vragen het nog weer. Gedenk onze broeder die het beroep heeft ontvangen. En als hij daarmee werkzaam zal zijn, wij hopen het en wij bidden het. Geef hem dan licht. Dat hij mag doen wat hij zal moeten doen. U weet, wij hoeven het u niet te zeggen, dat het noodzakelijk is en begeerlijk om deze lege plaatsen vervuld te zien. Maar het zal tenslotte uw weg moeten zijn. En dat weet hij ook. Dat heeft hij ook gezegd en geschreven. En daarom bidden wij voor hem, maar ook voor de gemeente. En we mogen toch vragen, Heere, dat het uw weg zal mogen zijn, dat hier een plaats vervuld wordt. En we mogen toch ook bidden, Heere, geef dat deze dienaar het aan mag nemen. Maar als het niet uw wil is, maak het hem dan ook wel duidelijk dat hij daar heeft te blijven. En dat hij niet geroepen zal zijn hier te zijn. Wij geven het alles in uw handen. Wij zijn zondige mensen en kortzichtige mensen. We kunnen fouten maken en we kunnen verkeerde dingen doen. Maar wij vragen verzoening. Over al wat we misdeden, in het bloed des kruises, in dat bloed dat van alle zonden reinigt, de Heere Jezus Christus. En wij vragen het in en om Hem alleen. Amen. Laten wij tenslotte met elkaar zingen uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Na de zegen zingen wij Psalm 75 vers 1 als onze doxology. Nu zingen we Psalm 143, vers 10. Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.